daar kan zeggen, eerst namens mezelf en mijn medespreker Erik Vulken, heel hartelijk dank voor mijn verrassing. En ze praat zeer vereerd met uitnodiging om in deze reeks over het Lombard kunnen vertellen. Wat ik vanaf ga focussen, zeker zijn de opdrachtgevers van dat beroemde Lombard, die zoals het meest van u wel weten, zijn afgebeeld op de zijpaleer aan de achterkant van dat opdracht. Zoals we al zien gaat het om een man en een vrouw, die afgebeeld zijn twee stenen is, waarbij de knievende houding aan de gebouwen hand aangeeft dat zij in het bed worden afgebeeld. De man richt zich daarbij uit Johannes de Doop, patroon heilige van de Sint-Wenskerk, zoals het vandaag tot de graad 42 werd genoemd. De vrouw richt zich dan weer uit Johannes de Evangelist, wiens evangelie natuurlijk de bron is voor die beroemde metafoor van Plakkots, het kernthema van het stuk, als de metafoor voor Christus. In dat beroemde opdrachtvers, waar collega Mats vorige week al is op ingegaan, blijkt dat een zekere Joost feit geïdentificeerd wordt als opdrachtgever, waarbij hij Jan van Eyck zou hebben gevraagd om het ritaal te voltooien na de dood van Hubert van Eyck, dat volgens de chronogram op 6 mei 1932 zou zijn ingewerkt. In de vertaling nog even kort wat het vers inhoudt. De schilder Hubert van Eyck, een groot rechtdiep staan, heeft het werk aangevat en zijn broer Jan de tweede in de kunst. Heeft de zware taak voltooid op verzoek van Ludovicus Veit. Deze verzoek duurt door dit vers zorg te dragen voor wat ontstand kwam op 6 mei 1932. Dat Joost Veit opdrachtgever was van de politiek staat buiten kijf. Het wordt ook uitdrukkelijk bevestigd in een Gentse schepenakte uit 1435, waarin uitdrukkelijk wordt gesproken van Joost Veits tafelen. Tafelen is een Nederlands synoniem voor altaarstuk. Natuurlijk is het zo dat de twee panelen waarop Joost Veit en zijn echtgenoot, een zekere Elisabeth Wormoed, zijn afgebeeld ook door de eeuwen heen de nodige aandacht gekregen. Je ziet bijvoorbeeld een korte indruk uit 1566. Een indruk van het echtpaar die is opgetekend door het Gentenaar Marcus van Varenbeek in zijn chroniek, waarin hij Joost Veit en Elisabeth Bonnut omschrijft als twee lelijke lieden en daarna die oude werd gekleed, maar zeer fraai van de koesten, want ze hun geld niet in gespaard hadden. Die getuigenis is een interessant startpunt voor deze lezing, omdat het een aantal belangrijke elementen bevat. Eerst is natuurlijk het uiterlijk van het echtpaar. Dat moet ik natuurlijk voor u laten als een kwestie van persoonlijke appreciatie. Maar moet wel in gedachten houden dat schenkers al zeer oud waren op het moment dat zij op Lombards wordt vereeuwigd. Op kunsthistorische gronden wordt aangenomen dat de portretten van Joost Veit en Elisabeth Bonnut hoofdzakelijk het werk zijn van Jan van Eyck, die het werk van Hubert heeft afgewerkt na hij terugkwam van een diplomatieke missie in Portugal. Zodat we kunnen vermoeden dat de portretten van Joost en Elisabeth gemaakt zijn na het huwelijk van Philips de Goede en Isabel van Portugal in januari 1430. De oudste bekende bron waarin het echtpaar Veit Bonnut wordt vermeld, dateert uit 1392. En we kunnen vermoeden dat het echtpaar dus rond 1390 zal zijn gehuwd. We weten dat in de laatmiddelse periode een man van zeker aanzien, zoals Joost Veit er zeker in was, zelden of nooit trouwde voor zijn 25e levensjaar. En ook de vrouwen waren in die periode zelden jonger dan 20 toen ze voor het eerst in het huwelijk traden. Op grond daarvan kunnen we vermoeden dat het echtpaar reeds ongeveer 40 jaar was getrouwd op het moment dat de portretten werden gemaakt. En we kunnen er zeker van zijn dat het eigenlijk een minimumschatting is. De alleruitste vermelding die we kennen naar Joost Veit is namelijk zelfs nog ouder, die dateert uit 1383, waarbij Joost Veit al wordt vermeld als de bezitter van een leen. Dus geldt al eigendom in eigen naam. En aangezien iemand er laat met in Vlaanderen eigenlijk meestal pas na zijn 20e meerderjarig werd verklaard, wijst het erop dat Joost Veit ergens rond 1360 moet zijn geboren. Al bij al moet hij dus ongeveer 70 jaar oud zijn geweest en misschien zelfs ouder toen hij pauzeerde voor Jan van Eyck. En dat de man dus gerimpeld en kaal is afgebeeld, moet dan eigenlijk maar heel weinig verbazen. Blijft natuurlijk nog die andere opmerking van Marcus van Varenbeek, dat het echtpaar een zeer duur, maar ouderwetse kleren is afgebeeld. Na die ouderwet gekleed, maar zeer fraai van koesten. Zoals je kan zien, ik ga het even doorklikken. is door spijt afgebeeld in een heel diep rode bolle mond, een zogenaamde hoekblaande, die bij wordt gehouden met een ring. En ze verduidelijkt eveneens de hoekblaande van een iets minder intense rode kleur met een witte kap. Wat Marcus van Wagenbeek met zijn opmerking bedoelde, was dat die kledij ouderwets was naar de mode van zijn eigen tijd. Dat wil zeggen, midden van de 16e eeuw. En zeker niet dat die kledij ouderwets was toen het schilderij werd gemaakt, ergens rond 1430. Recent onderzoek heeft aangetoond dat dergelijke hoekblaanden, zoals ze hier dragen, in feite de typisch waren voor de vroeg 15e eeuw. Dus dat is zeker niks ouderwets. Daarnaast had Max van Wagenbeek natuurlijk overschot van gelijk als hij opmerkte dat die kledij van het echtpaar zeer fraai is. En dat die in feite op een heel effectieve manier de rijkdom van beide schimmers tot uitdruk neemt. Die twee hoekblaanden zijn gemaakt van wollen laaks van allerhoogste kwaliteit. En het was dit hoogwaardig textielproduct dat de grote Vlaamse steden in de 13e eeuw zo'n internationale reputatie had bezorgd. Het kledij van de schikkers was binnen dat genre nog eens van absolute topkwaliteit en bijgevolg buitensporig duur. Met name het soort laak dat Joostijd draagt was zo kostbaar dat het geregeld werd geschoten door de stad Gent en allerlei hoogwaardigheidsbekleders doorgevorsten wanneer zij de stad Gent bezochten. Zo'n rood stralaken blijkt uit contemporaine bron maar liefst tot 12 pond groot waar te zien. En om een idee te geven van 12 pond groot betekent in de periode een hooggeschoolde arbeider, een ambachtsman van de naam Afan, kon in die periode verwacht dat hij met een vol jaarloon ongeveer 9 tot 10 pond groot zou verdienen. Daarnaast had natuurlijk ook omdat die hoekblaande van Joost Spijt is afgezoomd met een pelsgrond van zeer hoge kwaliteit, wat natuurlijk ook een absoluut luxeproduct was. Hij draagt ook een grote geldbeugel als erin, zoals we al zien. Maar alleen op die 2D moet een enorme rijkdom hebben geëtaleerd tegenover zijn tijdgenoot. Om het een beetje anachronistisch uit te drukken, die man had een 2D van 50.000 euro aan meer aan, en zijn tijdgenoot zou het ook onmiddellijk als zodanig hebben erkend. Zij verwelde tegen haar weinig voor haar moeder doen. Haar hoekblaande is van iets minder kostbaar laken. Maar we zien dat de marchandkloten, die groene stoffen, hoogstwaarschijnlijk van zeer waren gemaakt. Zeer moest in de tijd worden geïmporteerd vanuit Italië, maar was bijgevolg ook werkelijk een krankzinnig dure stof om kledij van te gaan maken. Kortom, die kledij is werkelijk het kostbaarste wat in die periode op dat vlak mogelijk was. Maar daarbij moet u tegelijk ook opmerken dat Joost Spijt en Elisabeth Bormiet, ondanks die hoogwaardige kledij, tegelijk zeer sober zijn afgebeeld. De handen zijn ongeringd, zeer ongewoon uit de tijd. En er is ook geen sprake van gouden kettingen en edelstenen waarmee vele religieuze personages op plankots mee zijn afgebeeld. We zien dus dat de rijkdom van de opdrachtgever zelf, dus eigenlijk uitsluitend wordt geëtaleerd in de kwaliteit van de gebruikte stof. En niet in allerlei juwelen die zij zouden kunnen dragen, die zij zeker hebben bezeten. En dus te maken met feit, de zeer conservatieve, maar ook de zeer waardige kledij, die eigenlijk wel passend is voor een prominent echtpaar op hoge leeftijd, dat scherp laat afbeelden bij het stellen van een religieuze handdrukking. Dat echtpaar heeft gekozen voor een relatief discrete pose van gedistingueerde soberheid kunnen doen, mag ons echter zeker niet blind maken voor de vaststelling dat ze een zeer uitzonderlijke keuze hebben gemaakt bij het bestel van klankgoed. Joost en Elisabeth hebben niet alleen alle beste schilders van dit in dienst genomen om te verwerken, maar bovendien waren zij bereid om te betalen voor de opdraststuk, dat alleen al door zijn omvang enorm veel aandacht zou trekken. Dat stuk dat zijn besteld is in geopend staat meer dan 5 meter breed en bijna 4 meter hoog. En als het geheel van de panelen van de late middeleeuwen bekijkt, is dat werkelijk heel erg gigantisch. Dat is bijna zonder gelijk in die periode. We kunnen dus besluiten dat die opdrachtgevers, wat ze ook wilden bereiken, ten elk geval uitzonderlijk groots hebben ingezien. vraag is natuurlijk, wat willen ze daarmee bereiken? Jammer genoeg is de omstandscontext van die politiek niet zo goed bekend. We kennen wel enkele basale feiten. We weten dat Joost Feiten en Elisabeth optraden als de mecenas voor een van de tabellen in de Sint-Lonse kerk toen in de vroege 15e eeuw de kooromgang en de straattabellen werd gebouwd. En zij hebben dan op eigen kosten de nieuwe eerste zuidelijke straattabel laten afwerken en versieren om hem daar zijn mis te laten lezen. Kort daarna, rond 1420 vermoeden we, hebben Joost en Elisabeth bij Hubert van Egmond op stalen geplaatst veel altaarstuk op die kapel geplaatst moest worden. Zoals u weet was dat vermoedelijk rond 1432 klaar. En het geheel, die kapel met dat altaarstuk, werd uiteindelijk de beheersregeling voor opgesteld in mei 1435. Toen Joost en Elisabeth een stichting instelden in Sint-Lanskerk. Zij schoten een stuk grond van 38 gemeten land in de parochie Velbroek, in het land van Leveren, waarvan de pachtinkomsten tot in alle eeuwigheid gebruikt moesten worden voor het onderhouden van hun kapel en het vieren van dagelijkse mis, ter nagedachtenis van Joost en Elisabeth, door twee priesters die van volstrekt onberispelijke levenswandel moesten zijn. Er is recent veel onderzoek gedaan naar priesters in de 15e eeuw en we weten dat heel veel priesters allesbehalve onberispelijk leven. Dus die stipuleren was dus zeker niet formalistisch bedoeld. De stichting was zeer succesvol, want ze is uiteindelijk gehandhaafd blijven tot het einde van de 18e eeuw, tot de komst van de Franse revolutie in het zuidelijke Nederland. We kunnen dus besluiten op dit punt dat het bouwen en de inrichting van de kapel en de stichting essentieel gericht waren op het spirituele welzijn van de schenkers, die gezien hun leeftijd wisten dat ze niet lang meer te leven hadden. Joost Feit is uiteindelijk op ongeveer 80-jarige leeftijd overleden in 1439 en Elisabeth stierf 4 jaar later, 1443, toen zij ongeveer misschien 75 jaar oud geweest. Als we iets willen krijgen van de functie van het land Gods en van die kapel, moeten we eerst vooral vaststellen dat het zeker geen grafkapel was. De twee opdrachtgevers hebben nooit de bedoeling gehad om zich in die kapel te laten begraven. Waar Joost Feit dat wel begraven is, weet hij jammer genoeg niet, maar het is waarschijnlijk dat hij begraven was in het Kartuizen klooster Koningsdal in Rooigen, zoals je weet, vlakbij Gent. Het is namelijk zo dat Joost's vader, die in 1412 was overleden, in dat klooster was begraven. Vermoedelijk heeft hij zijn graf bij de naastland van zijn vaders besteld. Zijn echtgenote Elisabeth Barbuit is niet naast haar man begraven, maar zij koos haar laatste rustplaats in het Gentse Augustijnklooster. In wat toen de Lange Steenstraat was, vlakbij het Gravensteen. De keuze van Elisabeth voor dat klooster was ook een kwestie van familiale traditie, omdat de Barbuits de kloosters al zeer lang hebben gunstig. De familie Barbuit gaf op het moment vanaf de jaren 1360 de voorkeur aan om zich de kloosterkerk van de Augustijnen te laten graven. Zowel de ouders als de oudste broer van Elisabeth Barbuit hebben stichtingen gedaan bij de Gentse Augustijnen, die zich daar ook begraven. Elisabeth volgde dus bij de familietraditie toen ze in de Augustijnenkerk werd begraven, onder een soort koperen vloerplaat die geschikt was met wapenschilden en met dit opschrift. Hier ligt begraven Elisabeth Barbuit, echtgenoot van Joost Feit, die overleed in het jaar onze Heer, waarin het schreef 1443 op 5 mei. Mogen zij rusten in vrede. Het is natuurlijk voor ons opvallend vandaag de dag dat zij heeft gekozen om haar familie te laten begraven in plaats van haar echtgenoot. En vanuit moderne ogen suggereert dat misschien een soort conflict tussen beide echtelieden. Zeker als je misschien weet dat het echtpaar, voor zover we weten, nooit kunnen hebben gewerkt. We moeten daar echter wel zeer voorzichtig bij zijn. Dat laat met deze elites natuurlijk per definitie in feite als verbindenis tussen twee families beschouwen. En de affectieve overwegingen die voor u en mij bepalend zijn voor het sluit van een huwelijk zouden heel vreemd zijn overgekomen. Een huwelijk was in feite een strategische alliantie. En het was in vanuit de optiek zeker niet ongebruikelijk dat de belangrijke vrouw op een hoge status zich eens liever bij hun eigen familie liet begraven dan bij hun eigen echtgenoot. Het appel om Sint-Anskerp geeft aan dat er stotteren tussen Joospeet en Elisabeth Borne in elk geval voldoende goed was een grootschalig religieus project uit te voeren. En de iconografische echte vereniging van het echtpaar op het Langgod en de gezamenlijke herdenking en doornissen in die kapel moet ook enigszins gecompenseerd hebben dat man en zijn vrouw niet naast elkaar waren gegraven. Opvallend genoeg is er wel iemand anders in de kapel begraven waarvoor hij zeker de toestemming moet hebben gehad van de opdrachtgevers, namelijk niemand minder dan Hubert van Eyck zelf. Volgens de getuigenis van Marcus van Barenbeck en Hieronymus Munter, een humanist uit Nuremberg, die de kapel in de late 15e eeuw bezocht, situeerde het grafsteen van Hubert van Eyck zich recht voor het altaar waar tot dan goed op stond. Die grafsteen is bewaard gebleven, zij jammer genoeg een zeer sterk beschadigde staat. Maar wat je vooral moet onthouden is dat het ook voor die tijd, net zoals vandaag, het in feite zeer ongebruikelijk was dat de kunstenaar zich zou laten begraven aan de voet van zijn laatste nog onafgewerkt kunstwerk. Het is dus duidelijk dat de politiek tot Langgod ook voor de tijdgenoot eigenlijk toch wel iets heel erg uitzonderlijk iets zijn geweest. Het is een van de grootste uitdagingen van het Langgod om in feite te verklaren wat Joos en Elisabeth wilden bereiken met de berg grandioze opzet van de kapel en met het Langgod altaarstuk. Wat we Erik en ik in deze lezing vandaag willen bereiken, is het feit dat die vraag probeert te beantwoorden vanuit een gedetailleerde case-studie van het leven van Joos Veit en Elisabeth Bommert. Het vraagstuk dat bij ons bijzonder interesseert is de herkomst van Joos Veit en ook zijn precieze sociale positie. Dit thema is tot op heden namelijk gedomineerd door een 19e speelvorm, waarbij Joos Veit en Elisabeth Bommert van oudsher worden afgeschilderd als schetsburgers. Ik geef u een typisch voorbeeldje uit een artikel dat net na weer door Eén is gepubliceerd. Toen wordt dat qua Clément de la famille du Nouveau à la régime se rattaché à la bourgeoisie portugaise. Met andere woorden, de familie Spijt en Bormut zouden van oudsher tot getsteden hebben behoord. Voor Elisabeth Bormut is die inschatting zeker correct. We weten dat Bormut van oudsher tot het Gentse stadspatriciaat behoort. Die kleine groep families die al vanaf de 12e en de 13e eeuw de stad Gent besturen en fortuin hoofdzakelijk dankten aan de inkomsten te laken evenredig. Ook in de late middeleeuwen blijft de Borluts nog zeer belangrijk. We weten dat tussen 1300 en 1500 de Borluts maar liefst 65 keer schepen hebben geleverd aan het stadsbestuur van Gent. Kortom, dat is een Gentse politiek familie van de eerste rang. Voor Joos Veit ligt de kaarten echter anders. Hij is eigenlijk ten onrechte afgeschilderd als vertegenwoordiger van dat Gentse patriciaat. Eerst en vooral was hij geen echt Gentenaar. Joos Veit is namelijk pas op volwassen leeftijd in Gent actief geworden. En in feite is de man grotendeels opgegroeid in Beverwaas in het noorden van het graafschap Vlaanderen. Ten tweede was de man eigenlijk ook geen burger. We zullen aantonen in deze lezing dat Joos Veit, wanneer hij ook zijn 30e Gent komt wonen, hij en zijn familie eigenlijk al met succes aanspraak hadden gemaakt op een adellijke status. Wij denken dat tot op heden de historiografie of Langgod in feite nog te zeer wordt beïnvloed door de manier waarop de 19e en 20e eeuw dacht over het middeleeuwen, waarbij we steeds dachten aan de riddertijd en de stedentijd. De 11e en 12e eeuw waren bij uitstek zo'n tijdperk waar de samenleving volledig werd gedomineerd door de adel en de klerus, waarbij dat monopolie dan in Vlaanderen het laatste middeleeuwen zou ook gebroken in de komst van de grote steden. Dat zelfbewuste poorters hun nieuwe rijkdom omgaven en een soort nieuwe burgercultuur hebben gesticht, waar een eigen kalkiem van ons moderne samenleving in laag besloten. Als zodanig vindt u zeker op internet nog geregeld appreciatie terug van het Langgod. Als een iconisch product van het ontluikende burgerlijke zelfbewustzijn van de stedentijd. Dat feit op gang zou zijn gekomen onder een pols van burgers zoals Joos Veit en Elisabeth Bommert. Het is dus echt zo dat het plaatje eigenlijk wel waarschijnlijk iets complexer was dan dat. Joost Speet was dus geen burger. En de scheidingslijn tussen het adelscultuur en de burgerscultuur was ook zeker niet zo scherp als we lange tijd hebben gedacht. Er stond juist een heel complexe dynamiek tussen het adel en de stedelijke elite in laat-middeleeuwse Vlaanderen. En aan de hand van de studie van de feits zullen we argumenteren dat juist die context, de sociale interactie tussen adel en patriciat, kan helpen begrijpen waarom dat Altaarstuk zulke onmerkelijke proporties heeft gekregen. Het startpunt van de geschiedenis van de familie Veits is het zogenaamde Land van Beveren, waar het allemaal een kaartje van heeft op de handout die Kirk zorgt. Het kaartje dat heeft wel uit 1540. Maar we vermoeden dat het min of meer een accurate afbeelding wordt van het Land van Beveren in de late 14e en vroeg 15e eeuw uitgezien. De familie Veit verscheen namelijk voor het eerst in de bron met de zekere grondwijd, die rond 1350 vermeld wordt als burgervoogd aan behalve van het Land van Beveren. Wat we weten van Beveren was in de 14e eeuw, suggereert dat Jan Veit hiermee eigen complotfunctie uitoefende. Het Land van Beveren was namelijk een zeer grote en vooral ook een zeer rijke heerlijkheid, de linkerhoek van de Schelde, die vier parochies omvatte, namelijk Beverwaas, Tarouw, Kieldrecht en Verbroek. Binnen dat gebied lag bovendien ook een belangrijke burg, het zogenaamde Simonberg-Kasteel. Misschien even een kort tussendoortje verduidelijk wat een heerlijkheid is. Een heerlijkheid is in feite een typisch middeleeuws concept, of eigenlijk een concept uit de ancienne regie, waarbij binnen een afgebakend gebied, dit groot land van Beveren, de publieke macht niet werd uitgeoefend door de graaf van Vlaanderen, maar wel van de privépersoon die dat gebied feitelijk als een privébezit in handen had. In de praktijk betekent dat dat de heer van zo'n heerlijkheid recht kon spreken over de dorpelingen die in die heerlijkheid wonen en ook allerlei heerlijke taksen mocht gaan innen. Cru gesteld, zonder veel nuance kunnen bestaan, dat de heer van zo'n heerlijkheid eigenlijk een soort worst was binnen zijn eigen territorium, al blijft hij natuurlijk ook tegelijk een onderdaan van de graaf van Vlaanderen. Beveren was, het Land van Beveren was dus een heerlijkheid en die was inderdaad ook van oudsher in handen van een adellijke familie, die de heerlijkheid echter in 1312 heeft verkocht aan Lodewijk van Nevers, de toenmalige graaf van Vlaanderen. Grote heerlijkheden zoals het Land van Beveren fungeerde namelijk als een soort adellijke machtspostions die de macht van de graaf in bepaalde streken heel erg kon beperken. En bovendien wou de graaf per se heer Beverwaas in handen hebben, omdat het een heerlijkheid was die in geopolitiek opzicht uitzonderlijk groot belang had. Het kasteel, het Simonbergkasteel dat het midden van de heerlijkheid ligt, is namelijk het kasteel dat vlak naast de Schelde op de lag. En de Schelde was natuurlijk een van de belangrijkste aanvoerwegen van de stad Gent. Gent stelde zich, zoals de meesten van u wel weten, zeer zelfstandig op tegenover de graaf van Vlaanderen in de late middeleeuwen. Het zou dan ook geregeld tot intense militaire conflicten komen in de 14e en 15e eeuw. Vanuit het Simonbergkasteel in het Land van Beveren kon echter de toevoer van levensmiddelen naar Gent afsnijden, waarbij men in de oorlogstijd meestal grote palen onder de Schelde sloeg. Op die manier konden feitelijk alle boten die het Schelde in Gent wilden varen tegenhouden en feitelijk de aanvoerlijnen gaan controleren. We zien dat het geopolitieke plan van ook weinig verbazingwekkend tot het Simonbergkasteel enorm veel werd uitgebreid door het graaf van Vlaanderen. We hebben geen afbeelding hoe het eruit zag in de 14e eeuw, maar alleen een afbeelding uit de 30e kwart van de 15e eeuw. Maar het geeft u toch wel aan dat het een behoorlijk imposant kasteel ging opschieten vandaag de dag, feit weinig meer van over dan een soort aardenheuvel. Maar dus, wat we dus vaststellen is dat de graaf van Vlaanderen het Land van Beveren heeft aangekocht. En natuurlijk daar ook de plaatsvervangers moest aanstellen om die heerlijkheid voor hem in feite te gaan besturen. Dat was de zogenaamde Baljuw van Wartenburg, gevoerd van Beveren. Het is deze functie die rond 1350 door de zekere Jan Veit wordt uitgekocht. We weten dat die man rond 1355 is overleden. En dat hij daar is opgevolgd door zijn zoon Klaes Veit. Flashpit, zo de navolgende 35 jaar, dus tot 1390, constant wordt voor het bal en ontvangen van het lot van leven blijft. En bovendien was hij boermeester van het graaf van Vlaanderen. Het was graaf het goed die instond voor beheer van het graaf Oergroen in de streek. Kortom, wanneer die feiten zijn beeld verschijnen midden van de 14e eeuw, zijn ze dus meteen al een familie van zeer prominente vorstelijke ambtenaren die cruciaal onderdeel van het graaf domein voor de vorst beheren. De vraag is natuurlijk waar de feiten zelf van eigenlijk vandaan komen. De weinige gegevens die we hebben suggereren dat ze feiten vlak uit de buurt kwamen, namelijk het Tosserijlaas, waarbinnen het lot van beheren gesitueerd is. Die Jan V. zat in 1350 namelijk een stuk grond in Melzee, waarop die grenst aan de heer de Bever was. En zij zijn ook laatst bezat het Hof van Saxen, een belangrijk landgoed in Bever. Dus vandaag de dag dat u park en het toneel nog steeds terug kunt doen. Die plaatsfeit was ook gehuurd met een zekere Anna Berga van de Elst, waarvan we weten dat zij uit de gevoelde klasse van de Tosserijlaas afkomstig was. Suggereert dus wel dat die familie toch wel betaald wordt of zat. De echtpaar is voor ons van belang omdat ze drie zonen hadden, namelijk Klaas Veit de Jonge, Christoffel en dan Joost Veit, dat is natuurlijk de beroemde Joost Veit, die wij kennen als de stichter van de kapel. Dus we weten dat hij de jongste van de drie zonen was. Daarnaast waren er ook nog twee dochters, zoals we kunnen zien op het genealogie, namelijk een zekere Elisabeth Veit. Die is gehuwd met een zekere Joost Trist. Een man uit de regio Baasweer, terwijl de laatste dochter, Mabinich, was gehuwd met grootvader Raas. Een tamelijk raadselachtig personage waarvan we echt alleen weten dat hij heel uitgebreide bezittingen had in het hertogdom Brabant. Het suggereert dat van die feit ook in feite al aan de andere kant van het scheldachtig was, dus in het hertogdom Brabant. Dat familiefeit is een geslaagd om huwelijksbanden aan te knopen met gefortuneerde en zelfs adellijke families, zoals de Trists. Heeft vooral veel te maken met de grote macht en inkomsten die Klaas Veit ontleende aan dat albuurschap van Bever. Precies cijfers hebben we niet, maar we weten dat het land van Bever in 1375 meer dan 750 pond groot aan bruto inkomsten per jaar inbracht. Wat werkelijk een enorme bedrag was. Zoals ik al zei, een hoogschoolde arbeider, zoals de middenklasse, zelfs de hoge middenklasse, mocht al heel blij zijn als hij een jaar van 10 pond groot had. Per jaar bracht het land van Bever dus op zijn minst 34 jaar wonen op, waarvan we echt niet, jammer niet weten wat precies met de inkomsten waren voor de familie Veit. Maar het is in elk geval duidelijk dat zij voldoende geld aan de functie ontleent om een huwelijk te kunnen sluiten met zeer prominente lokale families zoals Trist. Dat huwelijk met die Trist was zeker niet onschuldig. Die Joost Trist, die huwt met Elisabeth Veit, was namelijk balmuur van het Kasselij West, dus het Kasselij waar binnen het land van Bever lag. En in feite de enige vorstelijke ambtenaar die de facto enige controle kon uitoefenen op dat Klaas Veit allemaal het land van Bever uitstak. Doordat de Trists en de Veits met elkaar huwelijken gingen afsluiten, konden ze feiten elkaars macht in de streek gaan versterken. Wanneer Joost Veit op dat moment op ontslag neemt, in 1385, zal de zoon zijn van Klaas Veit de jongere, die hem opvolgt als balmuur van in de Kasselij Baas. Dat was normaal strikt verboden, maar kennelijk hebben de Trists en de Veits wel zeker achterwoordig gevonden om een soort machtsnetwerk te vormen in feite dat deel van de graafschap Vlaanderen. De familie behoort dus feite tot een harde kern van een zeer prominente aristocratisch netwerk. In 1390 slaat echt alles om. Het is zonder enige aarzeling een anuscriptus te noemen voor familie Veit. Wat is er namelijk gebeurd? Kort voor 1390 en 1384 was graaf Lodewijk van Waal overleden. En zoals u weet is het het graafschap Vlaanderen toen geërfd door Philips de Stouter, de hertog van Burgundië. Een van de dingen die de hertog heeft gedaan is een speciaal controleurs aanstellen Die feiten moesten nog onderzoeken of het gelaten domein of naam van eigen vrouw goed werd beheerd. En een van de speciale controles heeft een onderzoek ingesteld naar het beheer van klasstijken tot van leven. En de resultaten waren bepaald spectaculair te noemen. Blijkt dat familie Wit gespecialiseerd was in wat we creatief boeken kunnen noemen. De rekening van het land van Beven waren in feite van het begin tot einde vervalst. Maar in feite één grote doel. Dat is namelijk de inkomsten uit het land van Beven voor de familie Wit opdrijven. Typisch praktijknisch voorbeeld één was dat kasteel, dat Zinnenbergkasteel, bestond uit de garnizoen hebben. Daar is feit loogte dat feit veel meer soldaten ook gelegerd waren, dat die al moesten onderhouden, tot dat in feite waren. Het aantal paarden dat in dat kasteel zat, is op magische wijze vertrievoudigd. Er moesten ook allerlei bedrijven onderhouden in dat land van Beven langs de Schelde. De kosten daarvan zijn ook volledig getradeerd enzovoort. Alle boeten die Klaas Feit voor de graaf moest innen in dat land van Beven, als feit een ander echt sprak werd, zijn voor heel groot deel in zijn eigen zak verdwenen. De reden dat die reusachtige fraude, die daar minstens 35 jaar lang aan de gang is, niet naar het licht kwam, heeft een heel eenvoudige oorzaak. De familie Wit had namelijk een controleur omgekocht die namens de graaf moest controleren of hun boekrechtenrekeningen echt wel correct waren. Kortom, u begrijpt dat wanneer een speciale controleur in 1390 die rekening eens goed is gaan doornemen, er natuurlijk drastische maatregelen moesten worden genomen. Er is een onderzoek gemaakt van de hertogelijke raad, februari 1390, die besluit om Klaas Feit te ouderen met onmiddellijk ingang te ontslaan met al zijn functies, dat wil zeggen ballingschap, burgvoogdschap, het ontvangerschap en vloermeesterschap van het land van Beveren. Bovendien werd dan de toch wel behoorlijke boete van 1100 pond groot opgelegd om te gaan betalen. 1390 was een rampjaar. Voor ook nog een andere reden. Het is namelijk zo dat wat waarschijnlijk de oudste zoon was van Klaas Feit, de ouders zijn gelijk naam is van Klaas de Jonge, op het einde van 1390 zal gaan overlijden. Die man was op dat moment baljuw en baas, dus feitelijk de tweede machtspeler van de Weidse en Kosserij Baas in Beven, dus feitelijk in datzelfde jaar ook verdwenen. Kortom, een behoorlijk schandaal, een zeer prominente familie, komt opeens heel onverwacht te vallen. Historici hebben begrijpelijkerwijze ook al gespeculeerd wat dat allemaal betekende voor de familie. De controleur die hun vrouw aan het licht heeft gebracht, is een paar jaar later vermoord door de knop ten hulst. Historici hebben wel vermoed dat aan de hand van de feiten achter het bespeuren moet zijn, of die feiten bloedvlekken op landgoed zitten. Maar als je het een beetje afstandelijk bekijkt, blijkt dat er toch minstens 10 jaar zat tussen de moord en die affaire in 1390. En er zijn waarschijnlijk heel wat andere mensen die de controleurs door de wens. Dus al bij al hebben we feiten niet genoeg materiaal om te zeggen dat de feit effectief huur geworden is en afgespeeld door de controleurs. Desondanks blijft er natuurlijk een heel pertinente vraag wat de hele affaire in 1390 betekent voor het imago van de feit in de jaren die volgen na 1390. Dat is een heel pertinente kwestie, want Elisabeth Daens, die veel en belangrijk werk heeft verricht over het landgoed, heeft de hypothese geformuleerd dat het landgoed zijn tabel eigenlijk moet gaan begrijpen als een manier, een poging van Joost Feit, om de smet weg te poetsen die op het familieplazoen was gekomen door de grootschalige productie van zijn vader, of bouwen van het land van Beveren. De iconografie van het landgoed wijst natuurlijk voor alles naar de bevrijding van de zondige mens uit de erf van Christus. Het is natuurlijk een fascinerende interpretatie. Maar we kunnen eigenlijk niet zeker weten of zij accuraat is. Er zijn namelijk ook nogal wat tegenargumenten tegen die visie aan te dragen. De eerste is natuurlijk het meest voor de hand liggen. De thematiek van schuld, zonde, boete, verlossing staat sowieso zo centraal in het christendom dat u absoluut geen schandaal nodig heeft om te verklaren waarom het feit de kernthematiek van dat altaarstuk is geworden. Daarnaast kunnen we echt goed de vraag stellen of u dat wel goed staat werd om te begrijpen van het schandaal dat zich minstens 30, misschien zelfs 40 jaar voor de bestelling van het landgoed heeft voltrokken. Het De afzetting van Kleinspeet tot onderdeel van 1398 wordt voor in geen enkele chroniek uit de tijd verteld. En we moeten natuurlijk niet aan twijfelen dat men een bever natuurlijk nog jarenlang zijn terreurbewind in de streek herinnerd zal hebben. En daarom juist is het opvallend dat Lampots eigenlijk bedoeld was voor Gentse stadskerk. Als het bedoeld was als een soort boetedoening voor de zonde van de water, zou het veel logischer zijn geweest. Als dat echt een parochie bever in de parochiekerk daar geplaatst zou zijn. En bovendien, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, hebben we ook aanwijzing dat familie Wit na een aantal decennia eigenlijk al naar weinig verwacht mag van dat schandaal. Wat u hier ziet op de PowerPoint is het grafschrift van Klaas Pijt de Ouder, dus de man die onleefbaar was ontslagen. Wanneer hij 1412 overleed, wordt hij begraven in de kwartierskerk bij Rooijen, zoals het wel zijn. Maar op zijn grafschrift vermeldt hij op volle trots dat hij maar liefst 34 jaar, de graaf van Vlaanderen heeft gediend of al nu werd gevoerd van Beveren. Kortom, het is duidelijk dat de directe verantwoordelijke voor het hele corruptieschandaal al 30 jaar later, actually 20 jaar later, al niet meer beschuldigd was om te gaan verwijzen naar zijn activiteiten in het land van Beveren. Het is natuurlijk zeker dan mogelijk dat Klaas Pijt iemand was die zijn vlag aan Maastricht gespijkerd. Maar het is eigenlijk evenzeer waarschijnlijk dat men de vroeg 15e eeuw al lang niet meer geschokt was door zijn malversaties. We moeten namelijk in gedachten hebben dat vanaf het aangeven van de Burgondische dynastie in 1384 de corruptie van de graaf de Belgius in feite een veel wijder verspreid fenomeen was dan alleen in het land van Beveren. De hertog van Burgondië voerde een zeer ambitieus internationaal beleid, dat hij steeds probeerde nieuwe gebieden te veroveren, zij door diplomatiek, zij door oorlogvoering. En zo'n internationaal beleid kost natuurlijk enorm veel geld. Een van de manieren om aan steeds meer geld te komen, was dat zij een lening zijn aangegaan bij hun eigen Belgus, dus de man die voor hen het graf op de Bijne Vlaanderen beheert. Op die manier toch wel zo snel mogelijk die middelen te gaan tonen. De impliciete afspraak was dat de Belgus die dan een lening had gegeven aan de vorst, die lening in feite kon terugverdienen door in feite een deel van de inkomsten uit het Belgusschap dat hij beheert. In zijn eigen zak te gaan steken. Het resultaat is dat we zeker van na 1400 een wat exponentiële toename zien van corruptie door Belgiërs in het graafschap Vlaanderen. En in deze context kunnen we vermoeden dat de Vlamingen rond 1430, dus toen Lampots werd gemaakt, in feite veel meer wakker lag van de eigentijds corruptieprobleem dan van een affaire uit de jaren 1390. Bovendien beseften de mensen heel goed dat het de vorst zelf was die de corruptie in de hand werd door voortdurend steeds grotere leningen aan te gaan bij zijn eigen Belgiërs, dat die man dus ook wel boter op het hoofd had. Het was werkelijk een soort systemische vorm van corruptie, waar niet noodzakelijk heel veel individuele oneer bij kwam kijken. En we weten zeker dat het ook bij Klaas Pijt al het geval was. Wanneer hij in 1390 die astronomische voet van 1000 pond opgelegd krijgt tegen zijn corruptie, blijkt dat een fors deel van die boete eigenlijk op straat uit de verbeurdverklaring van Lenin, die Klaas Pijt al eerder aan Lodewijk van Maal en aan Philips had verstrekt. Het is natuurlijk juist door dat soort leningen dat Klaas Pijt erin geslaagd is om meer dan 35 jaar Balmung van Beveren te blijven. Al bij al kunnen we natuurlijk geen uitsluitsel bieden over deze band, maar het lijkt toch niet echt waarschijnlijk dat Joost Pijt toch zwaar gebeurd ging onder het stigma van het corruptieschandaal in 1390. Toen hij decennia later op de gaf van gebeurd van Eck om dat land goed te gaan schilderen. Het verlies van het Belgischap van Beveren in 1390 is op een indirecte manier wel belangrijk om de ontstaanscontext van het land te begrijpen. Omdat het de familie Wijk heeft gedwongen om na 1390 nieuwe wegen in te gaan slaan. Klaas Pijt werd begrijpelijk gewijze nooit meer zijn graaf de functie toegetreden en ook zijn twee nog levende zonen, Christoffel en Joos, zijn nooit meer als graaf de ambtenaar dienst geworden. Concreet betekent dat de familie Wijk dus voor de uitdaging wordt gesteld om haar grote fortuin te handhaven op andere manieren dan met het verduisteren van grafelijke inkomsten. We weten dat de familie daar uiteindelijk wel eens in geslaagd. Natuurlijk moest in 1390 de boete van 1000 pond groot betalen voor een immens bedrag. Maar vanwege die jarenlange corruptie was de familie zo rijk geworden dat ze het waarschijnlijk met gemak hebben kunnen betalen. We weten dat wanneer Klaas Veit in 1412 overlijdt, hij een patrimonium nalaat aan zijn kinderen dat op zijn minst 10.000 pond groot waard was. Ofwel minstens 1000 tot 1200 jaar lonen van hoogopgeleide arbeiders in de tijd. Om het vulgair uit te drukken, de rijkdom van die Veit die tijd terug te worden tientallen miljoen euro's, waarschijnlijk in de honderdtallen miljoen euro's. Die familie was wel puissant rijk. Hoe hebben ze die rijkdom kunnen consolideren en uitbreiden na 1390? Op verschillende manieren. In de eerste plaats door zijn fortuin te gebruiken om steeds wat nieuwe landgoeden aan te kopen. Klaas Veit bezit bij zijn dood maar liefst 13 verschillende landgoeden in 7 verschillende parochies. Een jaar is wel niet gepacht aan plaatselijke boeren. Hij had ook al een groot deel van zijn leengoeden dat met doorgeven aan zijn zoon. Dat hij op die manier een beetje financiële zelfstandigheid zou hebben. Naast investeren in het grond, investeerde hij ook in feite lijfrent. Hij kocht van allerlei abdijen en steden lijfrent. De regeling daarbij was dat Klaas Veit de ouderen een som geld leende aan zijn stad van een abdij, die zich dan toe verbond om de rest van het leven van door Klaas Veit aangewezen persoon een dividend uit te bekeren. We weten dat de renteportefeuille van Klaas Veit het einde van zijn leven 150 pond groot ongeveer per jaar verwacht. Waarbij 100 pond groot per jaar met zijn wetgeerfgenaam ging en 50 pond groot werd gebruikt om zijn toch wel belangrijk om dat groot te gaan kosten. U kan zien op het genealogisch schema dat Klaas Veit niet alleen wetgekinderen had, maar ook op zijn minst 5 bastaardkinderen. Het huwelijk was voor de elite verstandszaak, dus het is dan ook heel begrijpelijk dat laat-middeleeuwse aristocraten er een heleboel bastaarden op nagelen. De regel was wel dat u natuurlijk voor het levensonderhoud om kinderen moest gaan voorzien. En Klaas Veit heeft dat heel behoorlijk gedaan door het vastleefhuis dat is toegekend aan zijn onwettige kinderen. Hij had ook 2 dochters en die werd getrouwd in het Sint-Klaas-klooster bij Gent, die zijn daar woon geworden. Dat was zeer prestigieus om kinderen in zo'n klooster kunnen laten intreden als doen, zeker als ze onwettig waren. Dat wijst op niet alleen een enorme rijkdom, maar ook een enorm sociaal prestige. De kinderen zaten daar goed, hun levensonderhoud was voorzien. En bovendien werd van hen verwacht dat ze dag in dag uit zouden bidden voor het spirituele welzijn van hun wetgeverband. Naast beleggen en gronden naar rente ontleende die Veit nog zeer veel inkomsten aan de binnen van turf, wat in die tijd een zeer belangrijk grondstof was. Afhankelijk deed hij dat als grafelijk ambtenaar, hij was niet alleen baljuw, maar ook moermeester. En het turf werd in dat geval gewonnen in de streek waar Land en Bevers is gesitueerd. Dus Meetjesland, de streek van Aardenburg, Oost, Vierambacht enzovoort. En we weten dat die turfwinning werkelijk gigantisch om geld te verdienen is. Nadat hij wordt ontslagen als baljuw en moermeester, zal Klaas Veit gewoon een persoonlijke titel blijven investeren in turfwinning. We zien hem voortdurend opduiken in allerlei actes rond 1400 als de koper, verkoper of eigenaar. Op grote lappen oergrond in Noord-Vlaanderen. Naast turfwinning is er ook een vergelijkaardige praktijk van de bedijking van het. Het was namelijk zo op de kustlijn van Vlaanderen in de rond 1400 veel instabieler was dan vandaag de dag het geval was. Er waren voortdurend overstromingen waarbij steeds land verloren. En dat land bestaat zo niet ingedekt worden om te gebruiken als landbouwgrond. De betrokken gronden zit meestal de vorst, het graaf van Vlaanderen of een abdij. Besteden dat inpolderingswerk meestal uit aan allerlei ondernemers die het benodigde kapitaal bij elkaar brengen en de werking gaan organiseren. Die ondernemers kregen dan een ruil terecht om voor een aantal jaar, meestal dus een jaar of 9, de inkomsten uit dat ingedekte land zelf op te strekken. We weten dat Jan Veit op 1350 al bezig was met dit soort bedijkingswerk. En ook zijn zoon Klaas Veit en zijn kinderen Joost Veit en Christoffel Veit blijkbaar zeer actief het bedreigen van Holland, Beveren, België, Kornhoek, Zwijndrecht, Verderop, Gortel. Deze regio die ze zeer goed gekend hebben. Zal dus wel technische expertise als kapitaal dat er nodig had om in feite een interessant financieel slaatje op wat zo'n bedrijfsbestuur gaan slaan. Waarom weet ik zo uit over de economische activiteiten van de familie Veit, vraagt u ze misschien op. Wel, ik kan niet begrijpen waarom die familie Gent opduikt als je niet kijkt naar de economische activiteiten. Het is waarschijnlijk precies door die betrokkenheid bij bedrijfsbestuur en bij terugwinning dat de familie Veit haar actieterrein heeft uitgebreid van het district, het lot van Beveren naar Waas, tot stad Gent. Turf was namelijk in de eerste plaats een stevige brandstof. Het werd gebruikt voor de verwarming van huizen, maar ook voor allerlei stevige industrieën, voor het verven van wol, het bruil van bier. Had u immens hoeveel in de brandstof nodig en de houtvoorraad in Vlaanderen was zo ver gesloten dat turf rond 1400 werkelijk de brandstof bij het uitstel was. Omdat er zo'n enorme vraag naar was, was turfwinning heel rendabel en heel wat Gentse poortes waren dus zelf ook al actief betrokken bij turfwinning in Noord-Vlaanderen. Het is vermoedelijk vanuit die activiteiten dat de banden zijn gesmeed tussen de familie Veit en allerlei Gentse prominente families. En vanuit die samenwerking en het indijken van land, het winnen van turfwinning, moet het voor de Veit een kleine stap zijn geweest om uiteindelijk zelf ook een huis in Gent te gaan aankopen. De eerste vermelding die we kennen in Gent van de familie Veit als bewoners van huis dateert al uit 1374. Meneer Klaas Veit de Ouder en Anna Berger en zijn vrouw een huis gekozen wat zich bevond op de hoek van de Nederschelvestraat en de Kortesteeg. Maar al snel zal Klaas Veit een ander huis kopen in Gent in 1387. Hij koopt daarbij een zeer mooi huis in de Hoogschelvestraat. Vandaag de dag is dat de Gouvernementstraat. En die woning zal hij inrichten als zijn voornaamste residentie in de stad Gent. De Hoogschelvestraat was namelijk een van de allerprestigieuze wijken van heel Gent. Dus het was wel ontstekend om juist in die wijk te gaan wonen en daar een heel mooi en heel duur huis te gaan aankopen. Zijn twee zonen bogen aan de feit al snel. De oudste oplevende zoon, Christoffel, duikt al op in Gent in 1391. Hij blijkt verschillende huizen in Gent te bezitten. En in 1415 koopt hij een heel groot steen in de hoek van de Moedekranenstraat en de Belvoortestraat. En tot slot was er natuurlijk ook Theo Spijt, die jongste, maar ook de belangrijkste van het stel, die net voor zijn broer en zijn vader in Gent komt wonen. Theo Spijt was een beetje van een trekker, want hij duikt feiten op. Voor het eerst sinds het jaarboekspaarokje van Gent, dus hij daar waar zijn buurt heb gewoond. Maar waar hij veel opduikt in 1390. En diezelfde periode moet hij ook gehuurd zijn met Elisabeth Borgoed. Dus een Gentse patricie is dood. Een paar jaar later, in 1397 gaat Joost Spijt alweer gaan verhuizen. Hij gaat ditmaal gaan wonen vlakbij de Sint-Jansberg. De kerk die ons natuurlijk gaat interesseren. Hij huurt namelijk een zeer mooi huis van de refuus van Eenaan, een soort kruin, een prestigieus pand dat ontzettend was van een klooster. Ook de broer van Elisabeth, Simon Borgoed, woonde daar vlak in de buurt, ook dat was feitelijk een zeer prestigieuze straat. Uiteindelijk zal Joost Veit als enige van zijn familie niet alleen in Gent wonen, maar ook via zijn familie Borgoed connecties ongetwijfeld actief worden als schepen van de stad vanaf 1395. En vanaf 1425 wordt hij ook kerkmeester van Sint-Jan. Dus op het moment dat hij bezig is met daar zijn kapel te gaan inrichten. We kunnen dus vaststellen dat wanneer de feiten naar Gent komen, zijn al drie duidelijk niet hebben gemist. Alle drie de mannelijke feiten voelen de meest elitaire straat. En Joost kreeg al heel snel prestigieuze functies, schepen van Gent, kerkmeester enzovoort. We hebben jammer genoeg weinig of geen bron over het dagelijks leven van de mensen in die periode. Maar we moeten ons dus voorstellen dat zij voortdurend waarschijnlijk geen naar reizen tussen hun bezittingen op platteland, Waas en hun huizen in de stad. Dus die mensen hadden feitelijk vrij mobiel bestaan. Joost Weidt was bovendien ook nog eens mobiel binnen Gent. Hij was al verschillende keer verhuisd, maar uiteindelijk zal hij nog een vierde keer binnen de stad Gent gaan en dat juist in 1412. In 1412 is namelijk zijn vader Klaas Weidt overleden. En dat schitterende steen in de Gouvernementstraat is natuurlijk geërfd door zijn nakomeling. De ene helft valt toe aan Joost Weidt en de andere helft valt toe in feite aan Joost Trist, dus de neef van Joost Weidt. Dus Weidt, de zoon van, ik geloof, even checken. Ja, Elisabeth Weidt, dus de zuster van Joost Weidt. Die Joost Trist zal achter zijn aandeel in dat paleis in de Gouvernementstraat verkopen aan Joost Weidt. Dus zijn dat Elisabeth Bobiet gaat wonen en ook zal blijven wonen tot zijn dood in 1439. Gebruikt wordt paleis, omdat we weten dat het steen de Gouvernementstraat werd iets speciaals moet zijn geweest. De tijdgenoot sprak letterlijk voor het hof van Joost Weidt. En jaren na zijn dood, in 1469, zal de Franse kroonprins Lodewijk XI een tijdje Gent komen logeren. Men gaat dat precies onderbrengen in het steen tot de tijd toen Joost Weidt is bewoond. Nog kort daarna, aan het einde van de jaren 1460, zal de bisschop van Doornik het oude Weidtsteen opkomen en inrichten als het bisschoppelijk paleis. Kortom, dat Weidtsteen was een zeer prestigieuze woning, wat ook bevestigd wordt door het feit het sociale profiel van zijn buur. Aan de ene kant van het Weidtsteen woonden aanvankelijk een aantal adelfamilies, Berlijners en Van der Biest. En daarna de familie van der Hooy, wat burgerlijk, maar waar schatrijke Gentse familie was. Aan de andere kant van het Weidtsteen bestond een huis, een zogenaamd Ekster, waarvan men wel speculeert dat Hubert van Eyck daar tot landgoed zich geschilderd. Of dat waar is, laat ik het. Het is in elk geval zo dat het huis in bezit was van Joost Weidt en uiteindelijk de helft van het huis gaat vergoed. En is ik geloof dat van Kooijgen een belangrijke edelman uit het portret. Kortom, zijn buren hadden ook een zeer hoge sociale positie. Het is interessant vast te stellen dat Joost Weidt niet alleen in het voetspoor treedt van zijn vader door die man zijn huis te gaan wonen, maar ook in feite zijn religieus patronage gaat verder zetten. In de jaren 1370 voort wordt Klaas Weidt en zijn vrouw Anna Berger al een kapelanie gesticht in de parochiekerk van Beverwas. Bij zijn dood zal Klaas Weidt nog eens heel uitgebreid schenking doen aan zo ongeveer elke belangrijke parochiekerk van Waas en de Ambacht. Na de dood van Klaas Weidt in 1414 zal Joost Weidt als trouwe zoon precies hetzelfde doen. Hij zal een fors aantal gronden in die regio wegschenken voor de stichting van kloosters, dat zich daar denk ik na zijn dood zal gebeurd. De Gent zien precies hetzelfde. Klaas Weidt, de ouder, was dus de eerste van de familie die dus in de buurt van de Sint-Janskerk ging wonen. Het is hij die in 1399 als eerste een mis sticht in de Sint-Janskerk. Het is dus een belangrijke vaststelling, dus wanneer Joost Weidt en Elisabeth Bobuut die beroemde kapel gaan stichten, doen ze in feite niets nieuws. Ze zetten alleen in feite een traditie van religieus begunstiging voort, die in feite al is gekomen uit zijn vaders enkele decennia voor die. Tot die familie vrijt in de late 14e eeuw met zo'n sprekend gemak kan integreren in wat extreem gesloten in het derde milieu was, namelijk de Gentse stedelijke elite. Het moet niet alleen begrepen worden vanuit het spectaculaire rijkdom van de familie, maar ook vanuit de vaststelling dat Weidt kort voordat zijn agent zijn gekomen een aardig cachet hadden verworven, wat het tot graag gezien gasten heeft gemaakt in het zeer staatsbewust milieu van de Gentse potentieel. Het was de generatie van Joost Weidt die als eerste van de familie een aanspraak heeft kunnen maken op een adellijke status. Misschien even een kort woordje uitleg wat adeldom in de middeleeuwen inhoudt, want het is, functioneert volledig anders dan het soort adeldom dat u en ik vandaag te kennen. Maar de titels die worden toegekend door de Belgische staat. Vanaf de vroeg 17e eeuw is adeldom een soort specifiek juridisch statuut dat door de vorst voor de staat moet worden toegekend. Maar voordien, dus in de tijd van de wet, was de wet een veel meer kwestie van een soort sociaal praktijk. Het was niet echt gereguleerd door de vorst of door de wetgeving. Men was van adel als we tijd genoemd was vandaag geen verschil. U moest conformeren aan de reeks ongesproken conventies en een reeks onuitgesproken verwachtingen van wat het helemaal was. En dan kon u feite langzaamaan hopen, verwachten dat mensen u ook als dusdanig zouden gaan beschouwen. Adeldom is met andere woorden feite een geboorterechtelijke kwestie. En in feite ook een heel sterk publiekrechtelijke kwestie. Wat bedoel ik met publiekrechtelijke kwestie? U moet feite maar terugdenken aan iets wat u allemaal kent. Namelijk dat klassieke beeld van de middeleeuwen als standmaatschappij, van zij die bidden, zij die werken en zij die vechten. Vanaf de 11e eeuw was de ideologie ontstaan in West-Europa, waarbij adeldom wordt opgevat, was het onderdeel van een breder maatschappelijk programma dat door God zelf was ingesteld. In die ordening had elk groep zijn eigen plaats. De derde stand zit u onderaan. Dat zijn de stedelingen en de boeren. Die moeten zorgen voor de productie en distributie van voedsel. Daarnaast heeft u de eerste stand, de kleders, die staan vanuit mijn perspectief rechts van het borst. Die moeten zorgen voor het spirituele welzijn van de samenleving. En links van de borst zit dan die adel, die feit als taak heeft om de samenleving als geheel te beschermen tegen haar vijanden. Maar een militaire desnoods. In theoretisch opzicht betekent deze ideologie dat adeldom in feite per definitie onveranderlijk was. Omdat het iets was wat door God zelf was ingesteld. Dat kon niet zijn, het was niet iets vluchtigs van de mens, dat was een onderdeel van feite een goddelijke inrichting van de samenleving. In de praktijk was de samenstelling van de adel echter veel vluchtwatiever gegeven, veel complexer gegeven, omdat het nu eenmaal onvermijdelijk was dat geregeld adellijke families gaan uitsterven of gaan verarmen. Ze zijn niet meer de zonen om de naam voor te zetten, ze zijn niet meer de cash om die zeer dure adellijke leefstijl op te gaan houden. Er verdwijnt dus de fortuin adel en moet de fortuin nieuwe adel worden gecreëerd, anders zou adel het voortgekeerd zijn verdwenen. De adel bestaat op de dag van vandaag, dus ze weten dat dat nooit is gebeurd. Er zijn voortdurend families die erin geslaagd zijn om die adellijke leefstijl eigen te maken en zichzelf als een nieuwe adel te gaan profileren. Wat is nu die adellijke leefstijl? Dat is een leefstijl die draait om twee elementen, namelijk de riddertitel en de heerlijkheid. De eerste manier om van adel te worden, dat was in feite het ridderslag ontvangen van vorst. Dat kon op het slagveld, maar ook een soort plechtige ceremonie. De riddertitel was feite een adellijke titel die in feite normaal werd toegekend aan telg van de adellijke familie. Maar heel af en toe liet de adel wel toe dat de vorst de ridderslag verleende aan verdienstelijke burgers, die door die ridderslag in feite per definitie de status van edelman zou krijgen. Vanaf het moment dat hij werd geridderd, hoe zo'n burger op een burger te zijn, dan werd hij een edelman. Het is op die manier dat het feit voor het eerst edelman in de rang gaat dan. Vanaf 1376 duikt Christoffel Veit, de oudste nog levende zoon, op als ridder. En jammer genoeg weet hij totaal niet hoe dat is gebeurd en wat bestandigheden. Hetzelfde voor zijn broer Kruisveit, die in 1382 geredd lijkt te zijn. Vermoedelijk in het kader van de oorlog tussen de graaf Lodewijk van Waal en de stad Gent, waarbij de Veits meevochten aan de zijde van Lodewijk van Waal. We weten dat het wapenschild van de Veits is opgenomen in allerlei dure wapenboeken die in die periode zijn gemaakt. Dus dat zij vanaf het moment dat zij de slag hebben ontvangen, zeer veel respect kregen van de oude adel, dat ze dus als een van hen werd aanvaard. Het probleem dat echter wat die ridderslag in de hoek komt kijken, is dat het eigenlijk een heel persoonlijke manier van veredeling is. Die niet vanzelfsprekend wordt overgedragen aan de nakomelingen. Wanneer zo'n ridder zou sterven, zou de rest van zijn familie gewoon terugvallen naar feite een burgerlijke status. Als een adellijke familie op duurzame wijze wordt geïntegreerd in die selecte groep geslacht, waar een adeldom in erfelijke wijze van generatie op generatie, via het bloed zogezegd, wordt overgedragen, heeft u feite meer nodig dan een riddertitel. U heeft ook een heerlijkheid nodig. Het is bezit van de heerlijkheid dat feite een overerfbare bron van macht zou kunnen veranderen bezit. En het is precies het uitoefenen van macht over anderen tot iemand tot het edelman maakt in de ogen van zijn tijdgenoot. Op dit vlak van de beet stond natuurlijk een groot probleem. Zij hadden dan ook geen heerlijkheid. Ze oefenden dat Belgium tot een leven natuurlijk wel de macht uit, de facto, als heren van leven. Dat deden ze niet in eigen merk. Ze deden dat steeds als vertegenwoordigers van vorst. En bovendien hebben ze in 1390 natuurlijk ook op functies verloren. Kortom, wanneer Klaas Veit jonger en Christoffel Veit de slag krijgt, is het nog zeker niet duidelijk dat Veit op duurzame wijze veredeld waren. Dat gebeurt pas kort na 1400, want het is pas in 1408 dat Klaas Veit de Oudere, op dat moment al behoort op leeftijd, erin slaagt om zijn heerlijkheid apart te krijgen. Waarom is dat zo moeilijk? Wel, natuurlijk, een adellijke familie dankt haar adellijke status aan het hebben van de heerlijkheid. Dus ze zullen zo'n heerlijkheid natuurlijk alleen maar te koop aanbieden als ze werkelijk financieel het water hen aan de lippen staat. Klaas Veit is er echter uiteindelijk toch in geslaagd om een soort lage hooggeraakte edelman te vinden. Dus ik heb even wat de boot, die in 1408 zijn heerlijkheid Pamel en Leerberg nog het gaat verkopen. Die verwerving van Pamel naar Leerberg in 1408 is iets wat onze aandacht verdient. Want het is in zekere zin het sluitstuk van de poging van Veit om in de adel te gaan klimmen. Waar gaat het om? Het is in feite geen Vlaamse, maar Brabantse heerlijkheid, die ter hoogte van Nieuwe gesitueerd is langs de Benders. Het was een heerlijkheid waarvan het grondbezit voor het grootste deel in Brabant lag, maar ook nog een klein stukje in het graafschap Vlaanderen. Bij de heerlijkheid Pamel en Leerberg behoorde ook een kasteel waarvan jammer genoeg geen eigentijdse afbeeldingen hebben. Het enige wat daar bij mijn weten graag geproduceerd bekend is, is een kaart uit de vroege 17e eeuw waar nu ten noorden van het parochie van Pamel het kasteel zit, dat in 1908 is aangekocht door familie Veit. De heerlijkheid Pamel had hoge rechtsmacht, wat in praktijk betekent dat de Veits of de nieuwe heer van Pamel naar Leerberg in principe zelfs de doodstraf mocht uitspreken over inwoners van heerlijkheid als zij heel ernstig misdrijven hadden gegaan. Kortom, het was een bijzonder stuk, bijzonder prestigieus stuk op de molen. En de Veits beheersen dus vanaf 1408 in feite alle elementen die nodig zijn om een duurzame wijze van adel te zijn en van adel te blijven. Ze zijn niet alleen ridders, maar ze zijn tegelijk ook beheren met hoge rechtsmacht. En via hun huwelijken zijn ze al generaties lang in feite verbonden met andere adellijke families, de Tristes, Villains, Valvoorhouders en andere families die we ook in genealogie terug kunnen. Wat ons wat verteld over Joost Veit, is dat hij Veit is opgegroeid als telg van heel ambitieuze slacht tot vanaf zijn vroege jeugd adel de naast leeft. En daarop is hij geslaagd tussen zijn 25e en zijn 30e levensjaar. En Joost zelf zou zelf uiteindelijk ook heer van Pamel en Leerberg worden, door een reeks overlijdens in het tweede decennium van de 15e eeuw. Zoals het al zei, sterft hij Veit de Oudere in 1412. De heerlijke Pamel en Leerberg valt dan toe aan de oudste nog levende zoon. Dat was niet Joost, maar wel zijn broer Christoffel. Maar die Christoffel zal kort daarop zelf ook al overlijden op een onbekende datum tussen 1416 en 1418. De Christoffel, zoals we al zien op het schema, had een heleboel kinderen. Geen enkele van die kinderen was echter van Bergen geboren. En het Vlaamse leenrecht stipuleert dat bastaardkinderen werden gediscrimineerd. Wanneer Christoffel Veit sterft, gaat zijn uitgebreide patrimonium, die belangrijke heerlijkheid, dus niet naar zijn bastaard vinden, maar wel naar zijn enige verplegende broer, Joost Veit. Die zich vanaf dat moment heer van Pamel en Leerberg zal noemen. We zien in de achterste situatie gebleken dat hij dat ook graag heeft gedaan. Daarnaast had Joost Veit ook een ander prestigeproject, namelijk het landgoed Kortewolle en Beverwas. Dat was strikt genomen geen heerlijkheid, maar het heeft er alles geen van dat Veits heeft geprobeerd om de heerlijkheid van Aken. Kortedal was een zeer uitgebreid landgoed, dat stelselmatig werd uitgebreid door de familie Veit rond 1400. En het blijkt dat de Veits langzaamaan geslaagd waren om via een deal met Hertog Jans van Vrees, dus 2% van de 15e eeuw, het recht te verwerven om in de buurt van dat slot ten bal alle kleine boetes te mogen in. Op die manier ook zo heel krachtig gaan verwerven over de taal. Ook. Waar wijst dat op? Op zo'n strategie waarbij Klaas de Oudere een paar maanden alleen dag koopt voor zijn oudste zoon te stoppen. En waarbij tegelijk door veel geld is geïnvesteerd om zijn tweede zoon Joost ook een soort heerlijkheid of semi-heerlijkheid toe te gaan steken. We weten dat de feiten ook goed zo'n geld had geïnvesteerd in de bouw van zo'n kasteel, ten bal, of ten bal, zoals het nu heet. Wat er nu ongeveer helemaal anders uitziet, wat van het is, dat zo'n erf van Bits en in de naam van de eeuw zwaar hebben verpeld. Maar kortom, we kunnen dus besluiten dat de universiteit, net zoals de rest van zijn familie, vastberaden was om zich als een eeuw te profileren. En het is ook heel duidelijk dat het in zijn gedachten meespeelt wanneer hij de beroemde kapel gaat stichten en het altaarstuk gaat bestellen wat het symboliseert. De stichtingsakte van zijn kapel, die in mei 1935 opgericht, zal Joost Veit bij terugkort omschreven als Joost Veit, heer van Palen en de Weerberg. Ze wordt bij terug in de akte verwezen naar het feit dat hij de bron van adel heeft, namelijk zijn heerlijkheid. En bovendien wordt de kapel uitvoerig versierd met de wapenschilden van Joost Veit van Elisabeth van Hoed. Wat u hier ziet is bij de sluitsteen van de Veitkapel, die zelfs vandaag het meest zichtbaar. Waarop u het waterschild ziet van Joost Veit en van zijn vrouw Elisabeth de Bormut. Ik ben ook gevoel dat het avond het waterschild van Veit te zien moet zijn geweest op allerlei miskelken, kleden die op het altaar lagen enzovoort. De hele kapel waarin dat later zich uiteindelijk gaat bevinden, een bulkt van verwijzing. Het feit dat Joost Veit niet zomaar iemand was, dat die behoorde tot een heel exclusief milieu van Vlaams adel. Dat Joost Veit zich in de stad Gent profileert als een telg van een veredeld geslacht, is ook van belang voor de effecten in de familie Bormut. Omdat familie Bormut feit, net zoals de Veit, ook die ambitie had, die brandende ambitie, om in de adel te gaan opkleiden. Als u de hand uitkijkt naar het genealogisch schema van de familie Bormut, wordt dat duidelijk wat de familie eigenlijk aan het proberen is. Ik heb alle huwelijkspartners van Bormut tussen 1350 en 1500, ofwel met dit bolletje voorzien, ofwel met een zwart bolletje. Dit bolletje zijn burgers, maar meestal is het zwart. Dan zijn het adellijke families die dit huwelijkspartners leven. Zoals je kan zien, is het zo dat tot het einde van de 14e eeuw Bormut, net zoals de andere Gentse patricische families, eigenlijk vooral de voorkeur aan geeft om de andere Gentse burgerfamilies te gaan trouwen. Maar dat verandert opvalt met Geren Bormut, de vader van Elisabeth Bormut. Vanaf dat moment, vanaf die generatie, gaat de familie meer en meer moeite doen om te gaan trouwen met elke van de adellijke families. En we moeten het huwelijk van Elisabeth Bormut met Joost Veit dan ook weer gebruikt als poging van de provincie een band aan te knopen met de familie die op dat moment al heel ver op weg was om een duurzame adellijke status te gaan claimen. Dat past in een breder familiale strategie en die zit niet alleen voor de Veit, maar ook voor de provincie heel succesvol geweest. Doordat hardnekkig vrouwen met allerlei adellijke families worden de provincie meer en meer zelf als even beschouwd. Vanaf de jaren 1970 zien we in de bewaarde oorlog dat een letter spreekt van een aardig geslacht en een bond. Dus ook daar is het weer een belangrijk stappunt, sociale status van de familie. Upgrading van burgerdom naar adel. Vanaf de 19e eeuw hebben we wel eens de neiging gehad om Joost Veit en Elisabeth dus af te schilderen. Als exponent van een brede sociaal, van een soort ontluidende burgerkunst. Het is feitelijk veel accurater om het echtpaar Veit Bormut te gaan beschrijven. Als een typisch exponent van een breder proces, waarbij de gevestigde plattelandsadel zich meer en meer gaat in de steden gaan vestigen en daar meer en meer banden gaat aanknopen door middel van huwelijken met rijke patricies op hun beurt door de connecties met steeds meer succes zelf ook adellijke status gaan claimen. En de stad Gent heeft dat in het proces toch wel een heel belangrijke rol gespeeld. Wat u hier op de grafiek heeft pot laat zien, is dat al uiterlijk van is voor 25 jaar, dus dat er 50 gebeten wordt. Waarvan ze weten dat ze in de grote Vlaamse steden uiterlijk waren. Zoals je kan zien, zitten we in feite in alle grote Vlaamse steden een geleidelijke toename van het aantal uiterlijk van is tot in het stadsbestuur dat is. En Gent loopt daarbij voorop. Je kan zien dat in het derde kwart van de 14e eeuw er amper 12 aantal families waren die betrokken waren in dat kwart eeuw in het bestuur van Gent. Kijkt u anderhalve eeuw later, einde van de 15e eeuw, dan ziet u toch wel bijna 50 aantal families waren die op dat in de stad Gent actief waren. Het einde van de 15e eeuw was de fusie tussen de adel en de rijksteden niet zo ver betrokken. Dat de meerderheid van de Vlaamse adel eigenlijk al in dit soort stedelijke connecties kon laten zien. En in dat opzicht is het huwelijk tussen de Joost en de Joost een heel typisch exponent van een veel bredere evolutie. Er zijn dus meer en meer edelen in al die Vlaamse steden. En wat adeldom per definitie een soort publiekrechtelijke status is, heeft maar per definitie te maken met het uitoefenen van macht. Het legitiem uitoefenen van macht over andere mensen, is het natuurlijk niet verbazingwekkend dat edelen zich in de Vlaamse steden op een heel publieke wijze in het openbare leven gaan mengen. Afgezien van het meer en meer gaan begrepen als schipbrugs in het stadsbestuur, zijn er ook heel veel edelen zijn, ook veredelde politici's, die in de grote kerken van de steden kapellen gaan inrichten, waar ze nadrukkelijk gewapenschilden etaleren. Op die manier feit een soort semi-private ruimte te creëren in de grotgrot. Een voorlaatste stuk te ruimen om een stevige samenleving. Dus met het stichten van zo'n kapel in Sint-Wenskerk was het echt maar feitelijk nog niet, dus op zich eigenlijk zie ik het niet uniek. Ze volgen in feite de bredere trends die we in de loop van de late middeleeuwen kunnen gaan aanwijzen. Wat onderzoekers niet heel veel aandacht hebben gegeven aan de adellijke status van de Joost voor zover we al bewust van waren, is het altijd al duidelijk geweest dat de opdrachtgevers van Van Pots natuurlijk heel nadrukkelijk hun rijkdom hebben geëtaleerd met de kapel en met dat adelstuk. En toen misschien op dit punt van mijn lezing wel eens interessant om in te gaan op de reputatie die hun dat heeft bezorgd bij heel wat hedendaagse onderzoekers. Het is grappig, of je ziet een betreurig zwaar, dat de Joost Smeet vandaag de dag beter nogal negatief wordt afgeschilderd. Persoonlijk buitenuits. Een typisch voorbeeld dat ik u geef is een interpretatie van het portret van Joost Smeet in 1932. Van de nogthans zeer gerespecteerde kunsthistoricus Willard Meijs. Ik lees even voor. The face of Elgin Yoder provide is placed in every line, disillusion and opportunism, thinly veiled by conventional piety. Een vrij hard statement, maar het is feite, tot op de dag van vandaag feite nog steeds op een al dan niet een bewuste of zijn onbewuste manier in het onderzoek op Van Pots aanwezig. Een citaat uit 1998 zegt ook nog steeds: koel en berekenend, dit lijkt wel het ware karakter zijn geweest van de mondeels vroegschenkers van dat dit is op Van Pots taal. Het is zeker niet de bedoeling van collega Verloten en mijzelf om een soort eerherstel te bereiken voor iemand die al bijna 26 jaar dood is. Maar het is toch wel belangrijk om eventjes in te gaan op de beschuldiging van hardcore cynisme. Die cynische attitude die hem vandaag de dag een beetje wat aangedreven is, namelijk voor hemzelf en voor zijn tijdgenoot in de vroeg 15e eeuw, waarschijnlijk volslagen onbegrijpelijk zijn geweest. Zij zouden namelijk niet denken dat de religieuze betekenis van dat altaarstuk bezoedeld zou worden door het nadrukkelijk etaleren van de rijkdom of van de status. En zeker in het geval van Joost Smeet, die er geen om blijkt te zijn, is het zeker zo dat er geen tegenspraak is tussen het nadrukkelijk etaleren van zijn status en in feite natuurlijk de centrale religieuze symboliek van dat altaarstuk. Zoals het al zei, is aandacht de definitie religieuze geld in de periode. Was ingesteld op God, als onderdeel van de drie inrichting van de samenleving, waarbij de aparte groepen met specifieke rechten, zeker prestige ook, maar ook een aantal nadrukkelijke plichten, namelijk de vaste bijstaan in het groepsbestuur van de samenleving, door binnen hun heerlijkheid waar ze de heer vandaan op een goede manier recht te spreken, hun boeren niet te slaan, mishandelen of af te pesten, maar in feite als goed herstaat die heb ik in elkaar bestuur. Op Tom Adeldom is een voorrecht, het is dus ook een plicht, het is iets wat een religieus opzicht, een belangrijke taak in de verplichtingen gepaard. Ik heb dan al uitdrukking de bles oblige. En vanuit die logica hebben we een in die tijd zeker geen tegenstelling tussen maatschappelijke positie en het christelijke geloofsbeleid. Eerder waren ook van mening dat zijn leden waren van het christelijke gemeenschap, die nog bijkomende opdrachten naast zijn mogelijke plicht in deugdzaam leven, zoals elke christen. Zelfs bijkomende opdrachten om meer christen te gaan beschermen met de macht die hen was beleend in de vorm van die heerlijkheid. De keuze om ons eigenlijk status te etaleren, zoals Joost Rijk heeft gedaan, het was zelf nadruk te profileren als heer van Paden en Lederberg. Met al die wapenschillen is dus zeker niet iets wat voor hen schade zou aanrichten, een vermindering zou zijn van zijn devotionele beleving. Hoe oprecht hij was, ik ga daar geen uitspraak over doen. Ik wil dat gewoon even aangeven dat we niet vanuit een derde oog niet moeten gaan kijken naar de manier waarop die mensen in die periode status en geloofsbeleving proberen te verzoenen. Natuurlijk, de vraag die wat allemaal opdraait op dit punt is natuurlijk, je weet dat Joost Rijk edelman is, maar het is de kernvraag dat van ons vertalen zelf nu ook enig spoor draagt van de adellijke status van de opdrachtgever. Kort gezegd is het eigenlijk zo goed als niets wat erop wijst. Het is Joost Rijk spoor niet een harnas afgebeeld of zo. Het is juist onder niets in dat de tafel staat dat natuurlijk naar de adellijke status van Joost Rijk geweest. Dat een half de 19e eeuw hem als typisch exponent van de burgercultuur heeft kunnen afschillen. Komt op dat de adem van Joost Rijk is lang tijd vergeten, is dus niet noodzakelijk schadelijk voor de manier waarop het land vandaag de dag interpreteren. Maar desondanks zijn we van mening dat het wel heel belangrijk is om in te zoomen, omdat op indirecte wijze wel helpt om te begrijpen waarom Joost Rijk en zijn vrouw een ander stuk van zulke epische afmetingen hebben gesteld. Als we de bron op een rijtje zetten, dan zien we dat het idee van de kapel en het altaarstuk ergens rond 1420 moet zijn ontstaan. Het is namelijk zo dat tussen 1421 en 1424 het echt naar feite wordt. Een hele reeks goederen gaat verkopen en op die manier het kapitaal van het stuurtipot groot gaat accumuleren. Wat we hier zien is naar alle waarschijnlijkheid de eerste stap in de uitbouw van de kapel en de bestelling van het altaarstuk. Doet dat eerlijk gesproken ook goed met het feit van ik in 1424 zal overlijden met wat al was het nog steeds een onafhankelijk toestand. Tot Joost weet dat ze wel precies op 1420 besluit om een fortuin te investeren in dat bestuursproject, verdient ons volle aandacht. Die datum is namelijk heel suggestief, omdat de familiekring van Joost weet kort voor 1420 in feite heel klein is geworden. Zijn vader was in 1412 al overleden. Zijn zuster Mabilie was kort daarna overleden. Zijn oudste broer Klaes en zijn zuster Elisabeth Veet waren al jarenlang dood. En zoals daarnet al zei, is zijn enige nog levende broer gestorven. Ergens kort tussen 1416 en 1418 overleden. Er is wel suggereerd dat de op Plan Gods tafel afgebeeld Sint Christoffel in dat leven geschilderd portret zou zijn van Christoffel Veet. Maar dat is dus uitgesloten. Christoffel Veit was zeker al overleden voor Hubert van Eyck die opdracht heeft gekregen. De dood van zijn enige nog levend petje broer was echt een zeer belangrijk gebeurtenis in het leven van Joost Veit. Ik heb daarnet uitgelegd dat door het overlijden van Christoffel op hele familiefortuin, een immense fortuin van Veit, en de heer Ter Pamel een toeval in de hand van Joost Veit, het belangrijkste achternaam van zijn broer. Maar dat zat ook een heel belangrijke schaduw, zei ik aan. Dat betekent namelijk dat Veits en Berge de lijn heel binnenkort zouden gaan uitsterven. Joost Veit blijft nu immers over als enige laatste Bergtak van mannelijke geslacht van zijn familie. Aangezien Elisabeth Bormut in 1418 waarschijnlijk al ruim over de 50 was, moet hij zeker geweten hebben dat hij zelf nooit meer kinderen zou krijgen. Kortom, op het moment dat zijn broer overlijdt, krijgt hij niet alleen erfenis van epische proporties, maar wordt meteen tegelijk ook duidelijk tegenover Joost en iedereen hem kennen, dat de dagen van de adel van die tijd waren geteld. In biologisch opzicht was het uiteraard geen enkel probleem. is wel de vader van de twee broers op het aspect van allerlei opstarten verwekt. Niet gestopt bij het zelfs gebroden voor het verkrachten. Dus met hun vertoonde wel een opstartje dat een overgroeid. Maar ze kunnen het onmogelijk feitelijk gebruikt worden om de formaliteit als adellijke slag en landbouwterrein door te zetten. De wettige achternaam van Jens Dijkstenland nooit hebben toegelaten dat een van de bastaarden zou worden gewettigd. En op die manier de mogelijkheid zou krijgen om heel patrimonium en heel verleedberg aan de kant bij te gaan en bergen. Wie waren dan wel de duidelijke erfgenaam voorbestemd voor het leenrecht om dat patrimonium van Joost L? Dat was zijn neef Joost Rist. En anderzijds ook gezien de Jan Villain, een heel belangrijke edelman. Die getrouwd was met Groepla Raas, de nichtje van Joost Veit. Wanneer Joost Veit later zal sterven, zal inderdaad de volledige achterstand de twee van Rischen. De Trist krijgen daarbij de heer Kert Kortenbal en de andere plokjuweel, die heer Kert Palen van Lederberg, gaat naar de Villains. Waar het volgens ons om gaat, is dus dat Joost Veit aan dat project in het Sint-Manskerk is begonnen. Bijna onmiddellijk nadat het dan duidelijk is geworden dat zijn eigen overlijden op de markt moest zien, gezien zijn hoge leeftijd, meteen ook het einde zou betekenen van Veit als dadelijk geslacht. En we denken dat het helpt om te begrijpen waarom hij een enorm zonde wil investeren in opbouw van tabel en het bestellen van de reusachtig altaarstuk bij de beste schilders van zijn tijd. Het onvermijdelijk einde van een dadelijk geslacht Veit moet een zeer kwalende gedachte zijn geweest voor Loes, want in de laat met deze adelscultuur was het voorbestaan van de adellijke familie het allergrootste plan. Het traktaat van de tijd lees je steeds opnieuw hetzelfde, maar omdat een ene man als eerste taak had om voor mannelijk erfgenaam, een wettig mannelijk erfgenaam te zorgen, en dat hij het fortuin van de adellijke familie intact zou hebben, zodat het geërfd kon worden door de volgende generatie, dat de adellijke familie kan blijven bestaan tot bij wijze van spreken het einde van de tijd. Zoals ik al heb gezegd, ging het natuurlijk daarbij geregeld fout. Net zoals bij de Veit zal gebeuren, was het in vroeg 15e eeuw een heel drukwet fenomeen dat adellijke families toch uiteindelijk gaan uitstaan door gebrek aan mannelijke nakomelingen. En we zien dat bij edelen die zelf wisten dat ze het laatste mannelijke tel van de adellijke geslacht waren, dat zij heel vaak de neiging hebben om spectaculaire monumenten na te laten, die in feite als soort memento moeten fungeren voor het bestaan van die adellijke familie. Zo bijvoorbeeld een zekere Jan van Poeken, de heer van Poeken, die in het midden van de 15e eeuw overlijdt. Die stipuleert dat hij in de kerk van Poeken moet worden begraven, een zeer grote graftombe, die groter moest zijn dan alle andere graftombes in de kerk. Dat daarop nadruk moest staan dat hij feitelijk de laatste van zijn geslacht was. Uit afschriften van de beschrijving van de graftombe weet dat het ook mensen opviel dat het daar heel nadrukkelijk op stond. Een ander voorbeeld geef ik u hier op de barcode, namelijk van de adellijke familie van Loosley, die ook in het midden van de 16e eeuw zal gaan uitstellen. Waarbij de laatste in de lijn, de man die het licht uit doet, zeg maar, ook aangeeft in zijn grafschrift dat zijn familie met hem eindigt. Eerst een vrije vertaling. Hier ligt de edelman Jan van Loosley, zoon van Jan Schildknaap, laatste mannelijke telg van deze man, die overleed op 22 november 1563, enzovoorts enzovoorts. We zien dat bij deze edeling, vindt het eigen grafmonument meer was dan persoonlijk gedenkteken. Het was tegelijk ook een memento voor de gehele adellijke familie, die met overlijden van de persoon van het toneel is verdwenen. Het uitstellen van het adellijke geslacht was iets van de hele samenleving aanging. Zo de kerk als publiek gevoel bij uitstek, die feit werd gebruikt om daar te zien een boodschap voor na te laten. Ik ken bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld uit Engeland, van een tijdgenoot van Joost Veit, van een edelman die in de kerk van Norwich een heel groot glasraam laat installeren, met alle wapenschilden van aangebracht en van alle families die de afgelopen 100 jaar in die streek waren uitgestorven. Men vond het belangrijk dat er een monument was dat herinnerde aan het feit dat die familie er ooit was geweest. Of het grafmonument van Joost Veit zelf in de hoogte past, zullen we nooit weten, omdat het jammer genoeg niet is bewaard. Maar hoewel die Veitkapel geen grafkapel was, was het toch wel in die logica van uitstel eigenlijk geslacht om zich voorgoed in het collectief bewustzijn van maatschappij te doen verantwoorden. Met een opvallend en publiekelijk geplaatst monument. Onderzoekers hebben al heel vaak gesuggereerd dat het bestaan van een reusachtig altaarstuk begrepen moet worden vanuit de kinderloosheid van een moskee als een echtgenoot. Maar het is duidelijk dat we dat argument dus veel verder kunnen gaan doortrekken. Het gaat om veel meer dan de kinderloosheid van een burgerlijk echtpaar. Het gaat om het uitsterven van een mannelijke lijn van een zeer prominent adellijk geslacht. Vanuit die optiek moet het feit dat dat misschien niet alleen begrepen worden als een monument voor de moskee als een echtgenoot. Maar ook als een monument voor het feit als een adellijk geslacht dat heel spoedig van te veel zou gaan verdwijnen. Dat het project van het familiaal perspectief moet worden begrepen, blijkt wordt ook heel nadrukkelijk uit de Stichtingsakte van 1935, waarin wordt aangegeven dat de dagelijkse geschiedenis in de kapel voor het landgoedse bestorm gevierd, niet alleen bedoeld was voor het zielenheil van de jonge schrijf en zijn vrouw zelf, maar ook voor al hun voorouders, zoals je daar kan zien. Onbeheurlieders en gehate voeders zien in zaligheid. Tijd om tot een kort besluit te komen. Het lijkt erop dat eigendom vanuit de God ligt met heerlijke machtsuitoefening. Per definitie een publiek recht gegeven was, zodat iemand en niet in de ogen van de tijd genoemd en in eigen ogen, het per definitie ook het recht hadden om de aandacht van te eisen voor het feit dat zij en hun familie van het toneel zouden verdwijnen. De stichting van het kapel met de dag, het zonder altaarstuk in de kapel, moet dus begrepen worden welke levensgroep van Joods feit, als deel van de familie die er geslaagd is, om zich een adellijke schat te procureren, maar ik hoop dat niet met de tragiek geconfronteerd wordt van het feit dat zij de familie niet in mannelijke lijn kunnen gaan voortzetten. Joost Vijden en Elisabeth konden niets doen om het uitstaan van de familie te vermijden, maar wat zij wel konden doen was de enorme financiële middelen die tot hun beschikking stonden gebruikt om ervoor te zorgen dat zij en hun geslacht op duurzame wijze worden herinnerd. Als eigenlijk geslacht dat ooit was geweest. Het is misschien geen toeval dat Jan van Eyck uitstekend geplaatst was om hem te helpen om dat verlangen te gaan realiseren. Dat hij enige voeding had met het verlangen van zijn opdrachtgevers om een duurzaam herinnering aan zijn bestaan aan te leggen, blijkt natuurlijk uit het beroemde portret van Giovanni Malavini, dat Jan van Eyck schildert ongeveer 2 jaar nadat het landgoed zijn taal heeft afgelegd. Boven de spiegel staat Johannes de Eyck voor Dijk. Johannes de Eyck was hier om het even te zien en te vertellen, waarbij vermoedelijk zichzelf heeft afgebeeld in het spiegel. Het is dus waarschijnlijk geen toeval dat, misschien geen toeval dat later deze schilders van Jan van Eyck, die grotendeels aardig cliëntelen hadden, aan de wortel staan van het cultuurpatroon waar de kunstenaars steeds uitdrukkelijk de naamkendheid van eeuwige roem gaan nastreven. Hoe dan ook kunnen we beschrijven dat ook zich artistiek genie van Hubert Jan van Eyck, Joost weet aan Elisabeth van Goed de laatste wens vervuld hebben gezien. Zij wordt tot op de dag van vandaag herinnerd. En na vanavond misschien zelfs ook als eeuw. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.